20. Mater. De ijzige wind sneed over Mater's gezicht en was sterker dan de zweetdruppels die boven zijn wenkbrauwen parelden. Hij stond maar een verdieping hoog in de buitenlucht, maar de wind gierde tussen de anderhalf gerepareerde huisjes door. Sneeuwvlokken bleven op zijn blote borst kleven en ijs en kou versmolten met de hitte van de krachtsinspanning. De windvlaag duwde hem tegen de dakconstructie van het huisje aan en hij gebruikte het gewicht van zijn lichaam om de stevigheid te testen van de platen die hij zojuist op zijn plek had vastgespijkerd. Ze kraakten, maar bleven op hun plaats zitten. Denk maar niet dat ik je ga opvangen. Phil sloeg zijn ogen geamuseerd naar hem op, terwijl hij met zijn handen in razend tempo oude spijkers uit de vermolmde houten vloerplanken van het huisje trok, om ze later opnieuw te kunnen gebruiken. Jij bent al bang dat ik val zodra ik me beweeg, maar dat gaat echt niet gebeuren, zei Mater hijgend. Om dat te bewijzen, ging hij rechtop staan en balanceerde hij op de steunbalken die de basis van de driehoekige constructie vormden. Phil snoof, uitslover. Mater grijnsde en hield zich in evenwicht op de nokbalk, de enige lange houten plank die de volle lengte van het dak besloeg, of wat uiteindelijk het dak moest worden. Van hier kon hij het hele plein overzien. Op zo'n 12 andere dakconstructies en nog niet volledig herstelde gebouwen kropen andere Winterianen rond, die dezelfde werkzaamheden verrichtten als hij en Phil. Mater's blik schoot naar het noordoostelijke deel van de stad. Het huisje van de kinderen van de dooi lag nog minstens 3 wijken verwijderd van het deel waar zich nu alle herstelwerkzaamheden concentreerden. Ze hadden zeker nog een paar maanden voor ze een ander heenkomen moesten zoeken of in ieder geval hun trainingsspullen in veiligheid moesten brengen voordat de arbeiders ze weg zouden gooien. Tot op heden hadden ze geluk gehad. Geluk omdat er maar weinig mensen van het bewoonde deel in januari naar de buitenwijken kwamen. Geluk omdat niemand Mater en de rest van de dooikinderen miste, zolang ze met enige regelmaat hun aandeel in de herstelwerkzaamheden leverden. Geluk omdat ze pas een paar weken geleden in het geheim weer waren gestart met de training en dus nog geen echte wapens nodig hadden. Ze konden nog wel even voort met de paar waardeloze messen die Mater had weten te ontvreemden. Rond het plein liep een groep Cordellaanse soldaten. Ze kwamen vandaag al voor de zoveelste keer hier langs. Mater wierp ze een boze blik toe. Hoewel hij wist dat ze dat niet in de gaten zouden hebben, voelde hij zich daardoor toch beter. De soldaten droegen op hun heupen een zwaard en 2 dolken, vlijmscherp geslepen wapens die er nutteloos en provocerend bij hingen. Zelfs de houten oefenzwaarden, die het Winteriaanse leger had gebruikt voordat Noam de training had verboden, waren van Cordel geleend. Zouden de Cordellanen het merken als er een paar zwaarden uit hun wapentent waren verdwenen? Vermoedelijk wel. Mater keek nog steeds boos naar de soldaten toen ze op zijn huisje afmarcheerden. Ze bekeken de Winterianen om hen heen met een bezitterige blik in hun ogen en Mater had het gevoel dat er een bot zwaard langs hun ruggengraat werd gehaald. Knuppels! Mater keek omlaag naar het huisje naast hem, waarin Hollis, Trace en Feige moesten werken. Hun dak bestond uit niet meer dan een dozijn steunbalken die parallel met de vloer liepen, waardoor Mater dwars door het 1 verdieping hoge huisje op de vloer daaronder kon kijken. En toen hij dat deed, gingen al